Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 92, het tweede vers. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. De tweede van 92. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van Jacobus en we lezen daaruit het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26 en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij lezen in Jacobus 2, vers 14 tot en met 26, zingen Psalm 119, vers 56 en doen belijdenis des geloofs.
Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gelieden zou hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u mijn werken uit mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rahab, de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in onze belijdenisgemeente, die gegrond is op het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Aan de beurt van behandeling is zondag 24, vraag en antwoord 64. Zondag 24, vers vraag en antwoord 64. Maar maak deze leer, namelijk die van de rechtvaardiging van de goddeloze uit genade alleen, niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En er zijn nog twee voorbeden. Allereerst bidden en danken wij voor Laura Kraaienveld. Ze heeft gisteren met haar vriend een vrij ernstig auto-ongeluk gehad. Hij heeft met een zware hersenschudding in het ziekenhuis gelegen, maar mag straks weer naar huis. En ook voor Edgar van Wingerde, die 19 jaar geworden is. Laten we samen de Heere bidden en danken. Getrouwe, genadige Heer in de hemel, opnieuw zijn wij hier samen in ons kerkgebouw om te luisteren naar wat van uwentwege tot ons gezegd wordt. En dan zijn er zoveel aspecten, heren, zoveel elementen uit uw woord, waar we aan de hand van onze belijdenis bij mogen stilstaan. Zoveel woorden uit de psalmen, zoveel uit de profetieën, uit de evangeliën, uit de brieven, ja, uit het gehele woord, waarin wij, als u het ons geeft, ook al de raad Gods mogen prediken. En heren, dan bidden wij tot u, juist omdat het ons daarin aan wijsheid ontbreekt, niet alleen bij de prediker, maar ook bij de hoorder. Want wij verstaan niet de dingen die des geestes Gods zijn, ze zijn ons zelfs een dwaasheid of een ergernis. En daarom bidden wij tot u, die de opperste ware wijsheid is, of dat u onze harten wilt openen, ons verstand wil ontsluiten, zodat wij de dingen die we ook vanmiddag gaan overdenken een plaats mogen krijgen of hebben, dat we ware wijsheid opdoen, dat we door geleerd en door bekeerd worden, voor het eerst en ook opnieuw. En dan weet u volmaakt, heren, wat nodig is in ons alle leven. Wij zien maar aan wat voor ogen is, wij zien naar een stuk buitenkant, wij horen naar woorden. Maar u ziet het hart aan en u weet wat daar in dat binnenste leeft. U weet het, heren, wie er nog onbekeerd is, wie nog voor eigen leven, voor eigen rekening leeft. Die de wil des vleeses en der gedachten nog doet, zoals we dat vanochtend gehoord hebben, die leven wandelen naar de geest der ongehoorzaamheid. Heren, wilt u ze leren dat ze verzoend moeten worden met u? Dat onderwijs wat we vanuit de catechismus gekregen hebben in de afgelopen weken, laat het tot hun bekering mogen zijn. Laat het die grote levensvraag mogen oproepen. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar niet alleen, heren, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Want ook in het leven van uw kinderen, zij die genade mogen kennen, kan het zo stil zijn. Zo benauwend stil. En geeft u dan, heren, dat het levendig mag worden. Want een levende ziel is nog niet altijd zo levendig gesteld. Wat kan het dor en dood zijn in het binnenste? Heren, wilt u daar door uw geest en woord verandering in aanbrengen en geven, dat ze het straks ook met de psalm, al is het vanuit het gemis, mogen meezingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, u weet wie van ons zo worstelt met die dingen ook van de eeuwigheid. U weet wie daar ook moedeloos onder is, omdat we zo geneigd zijn te zoeken naar aanknopingspunten in ons eigen hart, waar het evangelie op kan aansluiten. U weet, Heere, of er onbeantwoorde vragen zijn op geestelijk gebied, maar ook in ons dagelijkse leven, de knopen in ons bestaan, de dingen die wij maar niet klein kunnen krijgen. Heere, wilt u in deze leerdienst ook in dit opzicht ons nabij zijn? En als we gaan nadenken, Heere, over de verhouding van het geloof en de werken, wilt u ons dan vanuit de catechismus door uw woord onderwijzen en geven dat uw werk bekroond mag worden met vruchten van dankbaarheid. Dat wij niet alleen gaan zien dat Jezus Christus tot rechtvaardiging geschonken is, maar ook tot heiligmaking, maar dat die vrucht van de heiligmaking ook alleen maar uit hem kan worden gevonden. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, dan alleen maar stinkende vruchten. Want zelfs die beste werken zijn met zonde bevlekt. Heere, leer ons dat maar dieper, opdat wij alle hoop in onszelf verliezen, alle verwachtingen van onze eigen werken kwijt zullen raken, maar te leren leven uit dat verzoenend offer van de Heer Jezus Christus alleen. En om uit dankbaarheid en uit liefde tot u die geboden te mogen leren eerbiedigen. Neig ons hart dan, voeg het samen tot de vrezen van uw naam en leer ons naar uw wil te handelen, om in uw waarheid te mogen wandelen. Heere, wilt u zo een gewillig en toegerust volk uzelf formeren, dat uw lof zal verkondigen tot eer van uw naam en tot heil van zondaren en ook tot rust van het geweten. Wilt u ons zo nabij zijn in spreken en luisteren, ons ook bewaren voor de boze en voor de zonde. En laat overal waar het woord gepredikt wordt, wet en evangelie, rechtvaardiging en heiligmaking, hel en hemel, de volle raad Gods mogen klinken. De dood in Adam en het leven in Christus. Zegent u die prediking, Heere, waar ook ter wereld. We bidden u, Heere, voor elkaar opnieuw in alle omstandigheden van het leven die u volmaakt bekend zijn, alle zorgen die er kunnen zijn, om onze kinderen, om de gezondheid daarvan, onze kleinkinderen. Heere, ze zijn broos. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En wat worden we toch vaak bewaard waar anderen omkomen. Daar is ook Laura Kraaienveld nu een getuige van, die samen met haar vriend dat ongeluk heeft gehad en wonderlijk gespaard is. Al hebben ze een zware hersenschudding en zal er een tijd van rust moeten worden in acht genomen. Heere, wilt u onze dank aannemen dat u haar leven wilde sparen, dat ze nog niet werd opgeroepen om voor u, de rechter van hemel en aarde, te verschijnen, om verantwoording af te leggen, maar dat ze nog gelegenheid krijgt om zich te bekeren tot u, om u te leren liefhebben, u te leren dienen. Heere, wilt u deze roepstem heiligen aan haar hart en dat van haar vriend en de familie, ja, aan ons aller hart, en geven dat wij in dankbaarheid vanwege die sparende en dragende hand die grote levensvraag mogen stellen. Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Wilt u haar verder herstellen, rust geven in het hoofd en in het hart, en geven dat ze het van u, de Heere, mag verwachten? Wij danken u ook, Heere, dat Edgar jarig mocht zijn, de leeftijd van 19 jaar mocht bereiken. U kent hem en zijn broer Jouke en de anderen van het gezin. U weet, Heere, hoe de situatie is. We danken u dat hij nog gespaard werd, dat hij nog nieuwe krachten mocht krijgen, dat er een nieuw levensjaar mocht aanbreken. Gedenk hem met zijn ouders en zijn zus. En ook Jouke, wilt u hen gedenken en geven, Heere, dat ook in dat opzicht wij mogen bemerken dat u de eenvoudigen ook gade wilt slaan. En dat u uit de mond van de kinderkens uw lof wilt toebereiden. Heren, wilt u zo in genade op hen en op allen in de gemeente neerzien die ook met dezezelfde levenszorgen te maken hebben. Maar ook andere zorgen die er zijn, heren, om kinderen of kleinkinderen of ook om het ongeboren leven dat verwacht wordt. We dragen ze aan u, de heren, op. Geeft u krachten. Helpt u, ondersteunt u ze die voor het onheil dreigen te zwichten en die nedergestort zijn, wilt u ze weer oprichten. Wilt u ons zo allen aanzien, heren, in uw genade en in uw goedheid. En overal waar er nood en verdriet is, ook in de oorlogen die er gevoerd worden, zo af en toe bereiken ons weer die berichten van die gruwelen die bedreven worden, waar niets ontziende soldaten en criminelen hele dorpen uitmoorden tot zelfs de kleine kinderen toe. Er is in die 70, 80 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog nog niets veranderd. We zijn nog steeds diezelfde mensen, heren, die slangenvenijn onder hun lippen hebben, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten. Ach, heren, ontfermt u zich over al die mensen die zoveel wordt aangedaan, die zoveel leed en verdriet hebben. Wilt u door uw almacht en door uw genade toch een einde brengen aan die oorlogen? Wat zucht de schepping toch als in barensnood? Wat kreunt deze wereld toch onder de last van de zonde en de vloek die daarop gekomen is? En het schepsel ziet uit naar die wedergeboorte, naar de nieuwe geboorte van hemel en aarde. Heere, geef dat die er mogen komen en dat uw kerk daar ook naar uit mag zien, dat het ook het gebed mag zijn. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. En als er nog zorgen zijn om hen die onbekeerd zijn, dat we die ook aan u, de Heere, mogen opdragen en overgeven. Maar wilt u toch een voleinding maken aan de macht van de boze, aan de macht van de zonde, aan de macht van de wereld. En laat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus mogen worden opgericht. In ons hart, in ons leven, in onze gemeente, in ons land, ja, wereldwijd. Wilt u zending en evangelisatie daarvoor gebruiken? Wilt u de evangelieverkondiging onder Israël zegenen? Wilt u uw kerk in de verdrukking nabij zijn? En zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Heren, wij bidden u ook voor onze overheden. We bidden u voor ons koningshuis. Ook als aanstaande week onze koning, als u het geeft, zijn verjaardag hoopt te vieren. En als de kinderen vakantie hebben en als er een koningsdag mag zijn, u die van oudsher die band hebt gelegd tussen het Huis van Oranje en onze lage landen bij de zee, middelijkerwijs mocht dat huis gebruikt worden om de gereformeerde leer van de reformatie in onze Nederlanden toch te vestigen. Heren, wilt u geven dat wij die band vanuit het verleden mogen aangrijpen om ook het koningshuis van het heden voor uw genade troon neer te leggen. U kent hen, u weet wat hen bezighoudt, u kent hun zorgen, hun vragen. Wilt u ze nabij zijn, heren, en geven dat uw evangelie ook daar vruchten van geloof en bekering mag werken. Zegent u zo hen, heren, ook de komende week. Wilt u ons als Nederland ook in uw gunst gedenken, dat steeds verder wegzakt in het heidendom. Heren, wilt u een halt toeroepen aan al die antichristelijke, goddeloze levensbeschouwingen, valse godsdiensten die groter lijken te worden. Gedenk de kerk, heren, die door secularisatie en oppervlakkigheid en onder dreigt te gaan. Gedenk aan uw erf, waar ge eertijds hebt gewoond. En wilt u nog terugkeren, heren, en die oude beloften en die oude gebeden die er toch nog liggen in ons land levend maken en vervullen. U kunt het nooit doen om iets in ons, maar wilt u gedenken in uw gunst, in de toren aan u ontfermen. En hoor ons uit genade en om hem, die toch alles volbracht heeft, door de storting van zijn bloed, door zijn lijden en sterven en opstanding, om doden tot leven te wekken. en ze vruchten van bekering en geloof te schenken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 108, vers 1 en 2 gaan wij zingen. 108, vers 1. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En de tweede, ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit de berijming van de 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het 9e vers van de berijming van de 10 geboden, dit we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, toen ik pas een bezoekje bracht aan jullie bij de zondagschool, toen viel mij iets op. Toen de juffrouw jullie namen voorlas, toen gaven jullie een antwoord. Ja, juf, zo zeiden jullie. En dat vond ik heel netjes dat je dat deed. Als de juffrouw je naam voorleest, dat je dan niet alleen ja zegt, maar met twee woorden spreekt. Ja, juf. En dat is toch een regel, gemeente, in de opvoeding van onze kinderen, dat wij ze leren om met twee woorden te spreken. Dat ze beleefd zijn. Dat is toch iets goeds. Beleefd zijn, met name ook tegen oudere mensen. Ja, juf. Nu is er in het geestelijke leven ook zoiets als het spreken met twee woorden. En dan bedoel ik niet dat wij beleefd moeten zijn, al is dat natuurlijk ook zo, dat als wij tot de Heere spreken, dat we eerbiedig zijn. Maar als ik zeg dat we in het geestelijke leven met twee woorden spreken, dan bedoel ik iets anders. Namelijk dat wij in ons spreken evenwichtig zijn. En niet eenzijdig. Als wij spreken over de schrift, als we prediken uit de schrift, dan moet het niet alleen over de wet gaan, maar ook over het evangelie. Niet alleen over de verkiezing, maar ook over de verantwoordelijkheid. En zo kunnen we heel wat thema's uit de schrift nagaan. Niet alleen over de rechtvaardiging moet er gesproken worden, maar ook over de heiligmaking. Met twee woorden spreken. Evenwichtig, of zoals Paulus dat ergens zegt, al de raad Gods. En we hebben in de voorgaande zondagen geluisterd naar het onderwijs vanuit de catechismus over de rechtvaardiging. En ook vanochtend weer benadrukt dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken. Uit genade zijt gij zalig geworden, zo lazen we vanochtend in Efeze 2. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Maar anderzijds, die goede werken die kunnen ook weer niet gemist worden. Die moeten er zijn. En daar gaat de catechismus ook in zondag 24 nog even op door. Want dan wordt er een vraag gesteld. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? En dan wordt in het antwoord duidelijk wat de verhouding is tussen de goede werken en de rechtvaardiging. We gaan erover nadenken. De goede werken als vrucht van de rechtvaardiging. Ten eerste letten wij op een belangrijk bezwaar. Want dat wordt dan in de vraag verwoord. Belangrijk bezwaar. Maakt die leer dan mensen niet zorgeloos en goddeloos? De leer van vrije genade. Maakt dat mensen niet zorgeloos? Een belangrijk bezwaar. Dus ten tweede een Bijbelse weerlegging. En dat is het antwoord. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Een Bijbelse weerlegging. Maar een belangrijke vraag dus. Een belangrijk bezwaar, zou je kunnen zeggen. De vraag of de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen, uit genade alleen, geen zorgeloze en goddeloze mensen maakt. Dat is het verwijt geweest van Rome onder andere, de Roomse leer. En het is ook het verwijt geweest van de remonstrantse leer. Die zeiden, elk vanuit een andere invalshoek, nou dat is toch maar makkelijk. Als er mensen nou niks voor hoeft te doen. Als het alleen maar genade is. En hij hoeft niks mee te brengen en hij hoeft er niet aan mee te werken. Dat kweekt toch zorgeloze en goddeloze mensen. En we hebben dat toch gehoord vanuit zondag 23, dat de rechtvaardiging door het geloof alleen uit genade is. Zondag 23 zegt dat. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de gerechtigheid en heiligheid en genoegdoening van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Ik hoef er niks aan te doen dan alleen maar te geloven. En zoals ik zei, we hebben dat vanochtend vanuit Efeze 2 ook met elkaar overdacht. Paulus is daar heel duidelijk geweest. Uit genade zijt gij zalig worden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. En om niet meer te noemen, Paulus heeft het in Romeinen 3 ook heel sterk benadrukt. In het 28e vers. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Ik hoef er niks aan te doen, zo zegt de catechismus, dan alleen maar te geloven. Nou, dat is dan makkelijk, zo zegt Rome. Als een mens dan echt niets hoeft mee te nemen en er niets aan hoeft te doen, nou, dan hoef je er niet op te wachten, want dan wordt een mens vanzelf zorgeloos. Dan gaat een mens achteroverleunen en dan zegt hij, nou, mij kan niks meer gebeuren. Het is genade alleen. Dan hoef ik ook geen goede werken te doen. En de remonstranten die zeggen, dan kweek je valse leidelijkheid als een mens er niks aan kan doen. En als er niets van de mens verwacht wordt en als er zelfs geen nagelschrapseltje bij mag, dan worden mensen vals leidelijk, dan gaan mensen alleen maar afwachten. En dat zijn belangrijke bezwaren, gemeente, want die zijn bepaald niet uit de lucht gegrepen. Die mensen die zijn er ook. Die de leer van de reformatie misbruiken en verdraaien. En die inderdaad zeggen, het is genade alleen. En het is Christus alleen. En die maakt vrij van de wet. En dan hoef je ook geen goede werken meer te doen. Want die wet die is vervuld, die geldt niet meer. Dat is de dwaling van de antinomianen. Het woordje nomos, in het Grieks dat betekent wet. Nou, anti, tegen de wet. We kunnen gerust zondigen. Want er is genade, maak je daar niet druk over, want God maakt zich er ook niet druk over. Nou, Rome zegt, zie je wel, dan kun je leven zoals dat je wil. Die antinomianen die laten dat blijken, die hebben geen goede werken, vinden het ook niet nodig. Want het is toch genade en je kan er toch niks aan doen. En zulke mensen zijn er, ook nog vandaag de dag. Die maken zich niet druk over de zonde en de zonde is ook geen zonde meer. En ze kunnen met alles van de wereld meedoen. En als ze eens een keer een zonde vallen, dan zeggen ze, ach, er is toch wel weer vergeving. Je vraagt een keer om genade en dan is God wel weer bereid om dat te vergeven. Zo makkelijk als dat er soms gedacht wordt. Nou, Paulus kende ook zulke mensen. In zijn tijd had je ook al van die antinomianen. Ik noemde net Romeinen 3. Mensen die met een beroep op Gods genade meer gingen zondigen. En dan zegt hij daar in het 8e vers, sommigen zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komt. En dan is Paulus ook heel scherp als hij dat ziet. Die antinomianen die zeggen, joh, die wet daar hebben we niks mee te maken. We zijn vrij van de wet, God is genadig. Paulus zegt welke verdoemenis rechtvaardig is. Mensen die zo de leer verdraaien en de wet uitschakelen en zo makkelijk zondigen. En zo heeft door de eeuwen heen de leer van vrije genade al op allerlei manieren misbruik met zich meegebracht. De duivel heeft daar natuurlijk ook een behoorlijke hand in gehad. Die is heel slim en sluw en die sluit aan bij het werkverbond. Daar heeft hij de mens ook ontmoet in het paradijs. Toen Adam en Eva nog in het werkverbond leefden, doe dat en gij zult leven. Door de werken kun je zalig worden, door gehoorzaamheid aan het gebod, ook aan het proefgebod. Niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads en dan mag je van de boom des levens eten. Dat zit zo nog in het bloed van de mens. En daar heeft de duivel op ingespeeld. En hij heeft natuurlijk wel gezegd, ja, je moet wel genade, natuurlijk, de Heer Jezus en zijn bloed, dat is nodig. Maar je moet ook zelf. Want je moet toch ook goede werken. En die heeft daar iets verdienstelijks van gemaakt. En dat gold ook bij de remonstranten. Eenzelfde dwaling, maar dan in een ander jasje. Natuurlijk, de Heer Jezus, natuurlijk zijn bloed, het is genade, maar jij moet het geloven. Die keus ligt bij jou uiteindelijk. En u moet uw hart openstellen voor God. Dat is dan het aandeel van de mens. En nog weer in een andere jas zien we die dwaling bij het hypercalvinisme. En je moet eerst dit meemaken. Je moet eerst dat zo lang meemaken. En dat zo diep me ervaren. En dan als je dat allemaal bereikt hebt. Dan pas mag je tot God gaan. Dan pas mag je geloven dat die genade er ook voor jou is. Een voorwaardelijk evangelie. Waar met name mannen als Boston en de Erskines. En anderen zo tegen gestreden hebben. Het hypercalvinisme. Maar altijd weer komt het op hetzelfde neer. Het is de Heer Jezus en zijn bloed, jawel, maar plus mijn goede werken. Plus mijn geloof. Plus mijn berouw. Genade plus. Dat is de oude dwaling. Dat heeft de duivel veroorzaakt. Door die leer van vrije genade te verdraaien. En natuurlijk ook wel die andere kant. Hè, dat antinomianisme. Maak je er niet druk om die zonde. Laat ons de zonde doen. Dan wordt de genade ook meerder. Geloof het nou maar. De Heer weet hoe zwak we zijn. De Heer is toch genadig en hij vergeeft toch. En dat zijn dus twee strikken waar de mens in kan vallen. Aan de ene kant het nomisme of het legalisme, wat eigenlijk het wetticisme is. Genade plus nog iets van mij, wat het ook is. En de andere kant het antinomianisme. De wet totaal vergeten, uitschakelen, goede werken, niet meer nodig. En hoe moeten we daar nu mee omgaan? Hoe moeten we nou die twee strikken zien te ontkomen? Nou, door dicht bij het spreken van de schrift te blijven. En dan zien we dat, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, toch vaak benadrukt wordt. Ja, dat het inderdaad rechtvaardiging door het geloof alleen is, uit genade. Maar dat waarachtige geloof, waaraan de zaligheid verbonden is, dat blijft niet alleen. Dat staat nooit op zichzelf. geloof, het waarachtig geloof, blijft niet alleen. Dat iemand, zoals Jacobus dat ook zei, alleen het geloof heeft en niet de werken. Het is inderdaad sola fide, alleen door het geloof. En het is sola gratia, alleen door genade. Maar de apostelen zeggen dat geloof dat moet wel blijken. Dat geloof dat werkt. Dat werkt door de liefde. Dat geloof dat wordt zichtbaar. Dat geloof dat kan herkend worden. En dat is wat dan de catechismus hier in zondag 24 benadrukt. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het is onbestaanbaar dat het geloof niet te herkennen is, niet te zien is en dat er geen vruchten van geloof aanwezig zijn. Dus het kan niet dat mensen zorgeloos daardoor gemaakt worden. Trouwens, gemeente, we kunnen natuurlijk ook nog een vraag voor deze vraag stellen. En dat is deze. Moet een mens wel zorgeloos gemaakt worden? Moet een mens wel goddeloos gemaakt worden? Of is hij dat al, van nature? Hoe komt een mens op deze wereld? Wat is er van elk mens te zeggen? Nou, daar hebben we vanochtend iets van gehoord, vanuit Efeze 2. Waar Paulus die heidenen confronteert met hun eertijds, met hun verleden. Dood door misdaden en door zonden. Wandelen in de begeerlijkheid des vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Onder de welke wij allen verkeerd hebben. We hebben gewandeld naar de God deze eeuw. Op een bruut goddeloze manier of op een vrome manier, maar wij allen waren dood door misdaden en door zonden. Goddeloos en zorgeloos. Zo komt een mens ter wereld. Dus dat hoeft hij helemaal niet gemaakt te worden. En helemaal niet door de Bijbel, door de leer van de rechtvaardiging. Hij is het al. En u die genade mag kennen, dat is toch ook een werkelijkheid geweest in uw leven. Al heb je dan een tijd gekregen dat je onrustig werd. Dat je zorgen kreeg. Aangaande je eeuwige staat. Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Maar er was toch een tijd dat je totaal zorgeloos was. Dat je daar niet geen drukte om maakte. Dat je niet vroeg, zoals McChain dat zegt. Ik vroeg niet, mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zorgeloos. Alleen leven voor het hier en nu alsof er geen dood en eeuwigheid is. Dat is de mens. En goddeloos, dat tweede aspect. Nou, dat kan natuurlijk in de uitleving bij de een of de andere mens verschillen. Maar dat is maar gradueel, want we hebben allemaal hetzelfde goddeloze hart. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen enzovoorts. Romeinen 3 schetst een heel onthutsend zwart portret van ieder mens. Er is niemand die goed doet. Er is niet tot één toe. Goddeloos. En daar kom je achter. Als de Heer je daaraan ontdekt. En dan word je dan misschien voor de uitleving bewaard. Maar je gaat je gedachtenwereld kennen. En de boze lusten van je vlees onderkennen. In je dromenwereld. Je bent blij dat niet iedereen weet wat daarin gebeurt. Vanwege dat hart, vanwege dat goddeloze bestaan. Die bron van wanbedrijven. Nee, een mens hoeft niet goddeloos gemaakt te worden. Hij is het. Hij hoeft niet zorgeloos te zijn over de dingen van de eeuwigheid, want daar houdt hij zich niet mee bezig van nature. En dat is trouwens heel wat gemeend als we dat nog eens even bij stilstaan. Want ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor iedereen hier in de kerk, dat dat nog voor een al te groot getal in onze gemeente zo is, die nog steeds zorgeloos is. En die in een bepaalde mate nog steeds goddeloos is. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Wie zijn hart nog uitgaat naar de dingen van de tijd en van de wereld. En dat is heel wat toch, gemeente, als we dat toch moeten constateren. Terwijl je zo broos bent en zo zwak. De dood die ieder uur wenkt. Terwijl je gezondheid zo kwetsbaar is. We leven altijd onder de dreiging van de dood. En dan zorgeloos te zijn. Niet over nadenken. En elke dag, wij leven in een land vol van zegeningen. Wat ontvangen we elke dag veel? Dagelijks brood. Gezondheid. Kleding, een huis, een opleiding, werk. En van wie krijg je dat dan? En hoe kom je daar dan aan? En je denkt daar niet over na, je accepteert dat. Het is vanzelfsprekend en je moppert het als het een keertje wat tegen zit. Zonder God, goddeloos. Accepteer je al die dingen? Vind je het gewoon dat het allemaal naar je toe komt? En je erkent je schepper niet. En je dankt je onderhouder niet. Zorgeloos en goddeloos, gemeente. Dat is heel wat. En er is zoveel reden, als dat ons nog betreft, om ons te verootmoedigen. Om dat te bedenken bij onszelf. Zeker als we erover nadenken dat wij nu onder het woord zitten. Dat dat woord gepredikt wordt. Dat dat woord soms dicht bij je hart gelegd wordt. Dat je hoort, jongens en meisjes, dat je een nieuw hart moet hebben. Dat je hoort dat de Heer Jezus zegt, laat die kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Dat de ernstige dreiging van de eeuwigheid op je afkomt. Dat de lieflijke nodiging van het evangelie je onder tranen bekend wordt gemaakt. Dat de Heere Jezus zelf klopt aan de deur van je hart. Doe mij open. En je luistert niet. En je gaat door. Alsof God er niet is. En alsof de Heere Jezus niet geleden heeft. En alsof zijn bloed niet gevloeid heeft. Moet je nou zo doorleven? Ga je nou zomaar door? Zorgeloos, goddeloos? Ondanks alle zegeningen die je krijgt? Ondanks alle roepstemmen? Ondanks de verkondiging van wet en evangelie? Wat hebben wij ons te schamen, gemeente, als dat zo is? Als we zo oppervlakkig leven, als we zo makkelijk zondigen. Zorgeloos en goddeloos. Laten onze ogen toch eens opengaan wat wij aan onze schepper verschuldigd zijn. Ons hele leven. Niet alleen onze lippen. De Heere klaagt daarover. Dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Niet alleen onze handen die in de collectezak wat doen. Daar kijkt de Heere echt niet naar. Al is het goed dat wij in de kerk zijn en dat we geven enzovoorts, natuurlijk. Maar het helpt je niks naar de zaligheid. Hoe de Heere vraagt, geef mij toch je hart. Wees niet zorgeloos, probeer dat niet af te betalen door middel van je collectemunten. geef mij uw hart. Dat we erachter zullen komen wat het betekent om een zorgeloos mens te zijn, om een goddeloze te zijn. Het antwoord zou dat kunnen zijn. Maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen, nee, want dat zijn we al lang. Dat zou het antwoord kunnen zijn. Maar laten we de catechismus volgen, die een ander antwoord geeft op dat belangrijke bezwaar. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof wordt ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is onmogelijk, zegt de catechismus op grond van de Bijbel. Dat is een absurditeit. Ondenkbaar. Dat iemand die waarachtig ingeplant is in Christus, die een nieuw mens geworden is, die door het waarachtig geloof aan Christus en zijn weldaden verbonden wordt, dat die geen goede werken zal voortbrengen. Dat er geen vruchten zijn. Dat is onmogelijk. En dat heeft allereerst te maken, gemeente, met wie Christus zelf is. Paulus die verwoordt dat in 1 Korinthe 1. Als het gaat over Christus, dan zegt hij, dan is hij niet alleen geschonken tot rechtvaardiging. Dat zou eenzijdig zijn. Dat je alleen nadenkt over de rechtvaardiging, als ik maar zonder verschrikken voor God kan verschijnen. Als mijn zonden maar vergeven zijn. Een heel belangrijk iets natuurlijk, dat is iets waar de kerk mee staat of valt, dat zei Maarten Luther ook. Maar dat is niet het enige wat de schrift zegt. Niet alleen de rechtvaardiging is belangrijk. Christus is niet alleen geschonken tot rechtvaardiging, maar hij is ook geschonken tot heiligmaking. Paulus zegt, als je Christus ontvangt, dan ontvang je hem helemaal. Of je ontvangt hem niet. Dan is hij geschonken tot wijsheid, dan is hij geschonken tot rechtvaardiging, heiligmaking, ja, een volkomen verlossing. Je krijgt een volkomen Christus en niet maar een gedeelde Christus. Niet alleen maar tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. De Heer Jezus doet niet alleen de zonde weg, zijn bloed reinigt niet alleen van de zonde, maar hij vernieuwt ook. Heiligmaking. De Heer Jezus verlost niet alleen van de schuld van de zonde. God de Vader doet dat natuurlijk op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Maar hij brengt ook de macht van de zonde een doodsteek toe. Daar gaat het werk van Christus ook over. God vergeeft niet alleen op grond van het werk van Christus, maar hij vernieuwt ook op grond van het werk van Christus. Je kunt de Heer Jezus niet delen. Je moet, als het gaat over de Heer Jezus, met twee woorden spreken. Geschonken tot rechtvaardiging. Geschonken tot heiligmaking. Want als dat zo, niet zo zou zijn, gemeente, als het alleen maar over de rechtvaardiging zou zijn, dan zou dat bezwaar natuurlijk een grote laster veroorzaken. Dat doet de wereld natuurlijk toch al snel. Ja, ze zitten wel heel vroom in de kerk, maar dan moet je eens kijken hoe ze door de week leven. Vaak zijn dat natuurlijk onterechte beschuldigingen, vijandschap. Maar het is ook niet altijd uit de lucht gegrepen. Zoals ik al zei, die antinomianen. Of als wij nog zorgeloos en goddeloos zijn. Vroeger zeiden de mensen wel eens, ja, op zondag vroom en door de week dreesman. Oude uitdrukking, die jongeren weten natuurlijk niet wat ermee bedoeld wordt. VND, vroom en dreesman, maar dat was een uitdrukking van, hè, op zondag zit je in de kerk, gaat alles netjes, vroom. En door de week dan doe je alles. Ook wat God verboden heeft. Ook in het zakenleven. Dat is een bezwaar dat helaas niet altijd uit de lucht gegrepen is. En dan is het van tweeën één gemeente als dat ons geldt. Als dat een beschuldiging is aan mijn adres of aan uw of jouw adres. Ze zeggen wel dat ze geloven, maar hun leven is ermee in tegenspraak. Nou, dat kan zo zijn en dan is het van tweeën één. Of wij kennen dat waarachtige geloof niet. Want dat kan niet zonder de werken. Dat kan niet zonder de heiligmaking blijven. Of iemand is ver van zijn plek af. Zoals David, toen hij met Batseba viel. Of Petrus, toen hij zijn meester verloochende. Was hij ver van zijn plek af? Was het wel een kind van God, maar bleek het niet uit zijn leven en uit zijn werken? Nou, en dat is nou wat Jacobus bedoelt in zijn brief. Hij zegt dat geloof, dat moet zichtbaar worden. Toon mij uw geloof uit de werken. Echt geloof is zichtbaar. En als een geloof geen goede werken met zich meebrengt, dan is het een dood geloof. Dan brengt hij de dood ter sprake. En als de dood gemeente scheiding maakt tussen ziel en lichaam, als er alleen maar een dood lichaam is, ja, dan bellen we de begrafenisondernemer. Want daar kunnen we niet mee leven. Nou, Paulus zegt het ook, een geloof zonder de werken, zonder die geest, zonder dat het leven zich vertoont, als een dood geloof. En daar heb je niks aan. Dat is het grote onderwerp van de brief van Jacobus. Die brief waar overigens niet iedereen raad mee wist. Iemand als Maarten Luther, die wist heel lang geen raad met de brief van Jacobus. Wat hij daarin aantrof. Want Luther, die had natuurlijk een probleem. Luther, die worstelde met de vraag, hoe krijg ik nou een genadig God? Nou, met die vraag had hij geworsteld in de Rooms-Katholieke Kerk en die hadden hem de weg gewezen van boetedoening en van berouw en van vasten en van bidden en goede werken doen. En als je dat allemaal maar plichtsgetrouw doet, dan ontvang je vanzelf vrede in je hart. Maar Luther vond geen vrede. Het werd alleen maar erger met Luther. En meer onrust. En meer aanklachten, want hij kreeg het niet voor elkaar, die goede werken. Want dat boze hart, die vlekken van de luipaard, dat bleven maar aankleven. En toen las Luther Paulus. En die sprak over de rechtvaardiging door het geloof. En toen Luther dat las met verlichte ogen des verstands, toen zei hij, toen ging voor mij de poort van het paradijs open. Dus Paulus, dat was de man van Luther. De rechtvaardiging door het geloof alleen, uitgenade zonder de werken. En dat is begrijpelijk vanuit de achtergrond van Luther. Als je nou altijd gehoord hebt dat je je best moet doen en dat je berouw moet hebben en dat je werken moet en dit en dat. En de heren allemaal beweegoffers brengen, ga het klooster in. En het wordt je allemaal bij de handen afgebroken. En je valt dan voor die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan is het begrijpelijk dat Luther allergisch was voor dat woord werken. En toen hij dan ook Jacobus ging lezen, toen wist hij niet wat hij las. Want wat hij daarin aantrof, Abraham gerechtvaardigd door de werken, zijn nekharen ging overeind staan. En hij wist er geen raad mee met die brief van Jacobus. En hij zei met Jacobus, dat is een brief van stro, zo zei hij. En daar maak ik de kachel mee aan. Nou, dat was natuurlijk heel eenzijdig van Luther. Want hij stelde Paulus tegenover Jacobus. Hij verstond vanuit zijn strijd en vanuit zijn achtergrond niet goed wat Jacobus bedoelde. Paulus die zei, alleen door het geloof en niet door de werken. En Jacobus die zei, ja wel het geloof, maar ook door de werken. Luther begreep het niet. Begrijpt u het? Die schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. Er is zelfs een boekje over verschenen. Johannes Polyander heeft dat geschreven in de 17e eeuw. Geloof zonder de werken der wet. En bij Jacobus lees je het net andersom. Gerechtvaardigd door de werken. Wat is het nu? Heeft de Heer nou iets tegengestelds in de Bijbel gezegd? Nee, gemeente, dat moeten we niet denken. De Bijbel is geen boek dat als je het gelezen hebt, dat je het verward terzijde moet leggen. En dat je denkt, nou weet ik het niet meer, want er staan allemaal tegenstrijdigheden in. Zo'n boek heeft de Heer ons niet gegeven. Het strijdt niet met elkaar. Paulus, die heeft gelijk. Maar Jacobus heeft net zo gelijk. Kijk, als Paulus het heeft over de werken, dan bedoelt hij de werken der wet om de zaligheid te verdienen. En daar komt de streep doorheen. We kunnen nooit de zaligheid verdienen door de werken. Maar Jacobus die bedoelt met de werken der dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor de verlossing, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En Jacobus ontkent het geloof niet. Als we zijn brief nauwkeurig lezen, dan zien we dat hij er wel 6, 7, 8, 9 keer over spreekt. En we zien ook dat zowel Paulus als Jacobus een andere strijd voerden. Paulus die moest strijden met de nomisten, bij die wetticisten. De judaïsten, die fariseërs, die christen waren geworden. Die zeiden, maar je moet de wet houden. En je moet besneden worden. Anders kun je niet zalig worden. En vandaar dat hij zo scherp tekeer is gegaan in de brief aan de Romeinen en de Galaten. Maar Jacobus die moest waarschuwen tegen dat antinomianisme. Mensen die zo makkelijk zondigen. Die zeggen, ach, het is toch allemaal genade. Dan zegt Jacobus, laat dat nou eens zien, dat geloof. Je zegt wel dat je gelooft. Nou, de duivelen geloven ook. En daar kun je het dan zien, want ze sidderen. Ze beven voor Gods majesteit. Nou, dat zie ik bij u niet eens. Je schrikt niet voor Gods heilige ogen. En dat stelt Jacobus aan de orde. Geloof dat zichtbaar wordt door de werken. En dat is iets, gemeente, wat in het leven van een kind van God toch zichtbaar wordt. Het geloof, het waarachtige geloof in het leven van hen die genade kennen, dat komt naar buiten toe. Niet altijd in het vrijmoedig spreken over die dingen. Je hebt heel beschroomde mensen die wel het waarachtige geloof kennen, maar die altijd twijfelen aan zichzelf. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Die nog zoveel ongeloof en zoveel smetten van de boze, zoveel overblijvende zonden in zich waarnemen dat ze zeggen, dat kan toch niet met genade gepaard gaan. Die durven dat niet zomaar te vertellen, te zeggen wat er in hun hart leeft. En toch kun je het aan die mensen zien. En vroeger zeiden de mensen wel eens, die man of die vrouw die draagt het lampje op de rug. Anderen zien wel dat ze tot verandering gekomen zijn. Dat bewijzen die werken. Dat bewijst hun verandering in hun spreken, in hun doen. In de mensen waarmee ze omgaan. In heel hun levensgang is te merken als iemand die kent iets van het waarachtige geloof. En dat komen de broeders op huisbezoek ook wel eens tegen. Dat mensen nooit voor waar durven houden wie de Heere voor hen is. Dat durven ze niet zo makkelijk uit te spreken, maar je merkt iets. Je proeft iets van die bedelaarsgestalte, van dat hunkeren, van dat hongeren, van dat gemis in hun leven. Van dat verlangen, dat uitgaan van het hart tot God. Dat dorsten naar de gerechtigheid. Andere mensen zien dat, maar zelfs zijn ze er blind voor. Ze hebben het lampje op de rug, ze verspreiden geen licht naar voren toe. Ze kunnen niet zien waar ze gaan, maar mensen achter hen die zien het. Daar gaat wat vanuit, daar zit iets in, daar leeft iets in. Dan komen die werken naar voren, ook al durven ze er niet over te spreken. Maar het geloof wordt zichtbaar. En dat is wat Jacobus bedoelt. Toon mij uw geloof uit uw werken, uit uw veranderingen. Uit uw levensgang, de dingen die je doet, die je zegt, hoe je leeft. En dan kon Jacobus wijzen op iemand als Abraham. Abraham, zo zegt hij, die werd gerechtvaardigd uit de werken. Ja, zegt iemand, maar daar wijst Paulus ook op Abraham. En dan zegt hij, Abraham werd niet gerechtvaardigd uit de werken, maar uit het geloof alleen. En God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Is dat niet tegenstrijdig? Nee, dat is niet tegenstrijdig, gemeente. Het is maar net welk gedeelte uit de Bijbel en uit het leven van Abraham je dan als voorbeeld neemt. Kijk, Paulus die wees op Genesis 15. Dat de Heer hem naar buiten leidt en dat hij hem de sterren aan de hemel laat zien. Zo zal uw volk zijn. En Abraham geloofde God. En God rekende het dan tot rechtvaardigheid. Maar Jacobus, die las Genesis 22. Neem uw zoon, uw eerstgeborene. Zo zei God tegen Abraham, neem Isaac en offer hem mij. En toen moest Abraham uit de werken laten zien dat hij God geloofde, dat hij God vertrouwde. En zo liet Abraham zien in zijn gang naar de berg Moria, in zijn vertrouwen op God. En hij had zijn zoon al op het altaar gelegd en hij had het mes al opgeheven. En hij zou zijn zoon doorstoken hebben, als God zelf niet had ingegrepen. Nu weet ik, zo zei de Heere tegen Abraham, dat je gelooft. Het geloof laat zich zien in de werken. Abraham is gerechtvaardigd door de werken. Niet als verdienste, maar als vrucht van zijn geloof liet hij zien dat dat geloof waar, waarachtig was. En nu vraagt de Heer dit natuurlijk niet van ieder van zijn kinderen, om op deze manier op de proef gesteld te worden en het geloof ook te bewijzen. Maar toch, het moet in het leven van Gods kinderen blijken. Die psalm die we gezongen hebben. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, laten wij die vraag nou eens aan elkaar stellen. Aan de hand van deze catechismusvraag. Wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant. Mag dat nou zo zijn? Dat we door dat waarachtige geloof één lijf, één plant met Christus zijn geworden. Leven wij nou uit Hem? Zijn we in die wijnstok ingelijfd? Trekken wij de sappen uit die wijnstok? Leven we uit Zijn verdiensten, uit Zijn genade? Hebben we hem lief, is dat te merken in ons leven. Dat bestaat dan niet alleen uit woorden. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heer, en mijn sterkte. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nee, de Heer Jezus zegt, indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dat moet dan ook blijken. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Ja, zegt iemand, maar dan die werkelijkheid. Dan die werkelijkheid van mijn boze hart. En je hoort dat verdriet ook doorklinken in zo'n kind van God die in het avondmaalsformulier aan het woord is. Ja, maar ik heb geen volkomen geloof. En die ijver die God zo waard is, waarmee ik hem moet dienen, het is zo onvolmaakt. En er zijn die overblijvende zonden en zwakheden. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik heb gepoogd, zo hebben we gezongen uit Psalm 119, om mijn lusten in te tomen. Ja, die pogingen. Maar het volbrengen ervan. Elke keer weer ga ik door de knieën. Ik vind deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar is dat nou een verdriet, gemeente, in uw leven? Is dat nou je smart? Is dat nou je lijdensweg? Dat je niet kan zijn die je toch graag zou willen zijn. Dat je de Heer niet kan geven wat Hij zo waard is. Als deze dingen tegen onze wil in ons zijn overgebleven, dan wil de Heere toch ons in genade aanzien. Niet vanuit de gedachte, laat onze zonde maar doen, want wordt de genade weer meer. Dat is een verwerpelijke gedachte. Dan is onze verdoemenis rechtvaardig, zegt Paulus. Maar als het ons een smart is, en als het in je wil en in je verlangen ligt om de Heere lief te hebben boven alles, en als je hart uitgaat naar hem, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan kun je niet makkelijk en zeker niet goedkoop zondigen. Al struikel je dagelijks in velen, zo Jacobus zegt dat ook in zijn brief. Wij struikelen dagelijks in velen. Maar je zoekt toch elke keer weer om opgericht te worden. We somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Heer Jezus zegt ook in Johannes 15, blijf toch in mij. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar blijf toch in mij. Dan haalt hij dat aan vanuit uw wijnstok. Een woord tot zijn volk. Als je nou ingeplant bent in Christus, blijf dan dicht bij mij. Zoek het leven in mij. Leef uit mijn verdiensten. Leef aan de voeten van het kruis. Dicht bij Christus te zijn. Dicht bij zijn werk. Dicht bij zijn bloed. Alleen zo kan een mens vrucht dragen. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan is het een aansporing van Gods kerk ook in dit gedeelte. Juist ook als we in onszelf die overblijvende zonden en zwakheden aantreffen. En dat gebrek aan geloof. En het gebrek aan de werken. Blijft in mij. Om niet meer buiten hem en zonder hem te kunnen. Maar om dagelijks het leven buiten jezelf in hem te zoeken. Want alleen uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Om te leven niet alleen uit die rechtvaardiging, waarvoor hij geschonken is. Maar ook uit de heiligmaking die door hem volmaakt is betracht. Om van hem te leren hoe wij wandelen moeten. Om van hem te leren wat het dienen van God betekent. Om zijn voetsporen te drukken. Om die goede werken te doen, niet uit verdiensten, maar uit dankbaarheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, als het gaat over die vrucht in het leven van uw kinderen, de vrucht van het geloof, wat bidden wij dan toch tegen onszelf in? Want om te groeien, om te bloeien, om vrucht te dragen, moet er toch gesnoeid worden. En wat doet dat soms een pijn, Heere, als u in het leven van uw kinderen gaat snoeien. Als u in het leven van mensen gaat wegsnijden en gaat wegbreken. Als u gaat kastijden. En als u gaat uitrukken. Heere, dan weten we soms niet meer hoe het moet. Want dat is geen oorzaak van vreugde, maar van verdriet. Maar als we erdoor geoefend mogen worden, door dat snoeiende werk van u, en het opvoeden van uw kinderen, in ze te leren leven uit Christus en tot Christus, hem volgend en zijn geboden te houden, wat moet er dan veel uit ons leven verdwijnen? Wat moet u mensen soms dan pijn doen? Omdat we de lust tot zondigen zien vergaan. Omdat het vlees de doodsteek mag krijgen. En toch vragen we u eerbiedig, Heere, wilt u dat toch maar doen? Te snoeien en te kastijden. En anders komt het er nooit van, Heere, in het leven van uw kinderen, dat ze u volgen. Dat ze werken, uit dankbaarheid voortbrengen. Dat er vrucht is. Want we zijn rustzoekers. We zijn uit de aarde aard. Wat heeft u toch een werk aan een mensenkind. Om een wandel in de hemelen te hebben. Om de zaligmaker te verwachten. Heere, zo bidden we u of dat u de prediking van deze dag wilt achtervolgen. Met uw genade, met uw geest. Heilig het aan onze harten. Wees u met ons het verdere van deze avond. Bewaar ons voor de zonde. Ook in het leven van deze week dat we weer beginnen. Ook als de kinderen vakantie hebben. Als jongeren niet naar school hoeven. Geef ze rust ook voor het lichaam en voor de geest. Maar bewaar ook voor de zonde. En bewaar ook voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. Neig ons hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Sterk ons in alle arbeid die we moeten doen en mogen doen. In het gezin, in de maatschappij. Of als er geen werk is of niet meer werken hoeven of kunnen. Ontfermt u zich over een ieder. Ook in moeite en zorgen. Zie ons aan, niet in onszelf, Heren. Maar in Hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, zingen wij tot slot. Leer mij naar uw wil te handelen. Het zesde van 86. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Waarom niet? Bent u die vergeten?